Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 89 zingen wij het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. En wat er verder volgt. We noemden nu het 7e vers van Psalm 89. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Handelingen, daarvan het 2e hoofdstuk en daarvan de eerste 21 versen. Handelingen 2, de versen 1 tot en met 21. Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 61, gerechtigheid en recht heb ik gedaan, geef mij dan niet ins onderdrukkers handen. En wat er verder volgt.
Toen sprak de God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lees nu Handelingen 2, de eerste 21 versen. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partes en Medes en Elamieten en de inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt. Want het is eerst de derde uur van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden.
De tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 2, en daarvan het vierde vers. Handelingen 2, vers 4, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Gemeente, deze tekstwoorden spreken ons vanmorgen over de Pinkstergeest. De Pinkstergeest en het Pinksterfeest. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de plaats waar de Geest komt. In de tweede plaats willen we letten op de taal die de Geest spreekt. En in de derde plaats willen we letten op de instrumenten die de Geest gebruikt. Dus de Pinkstergeest, onze eerste gedachte, de plaats waar de Geest komt. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dat zegt iets over de plaats waar de Heilige Geest is op de Pinksterdag. Hij is in de harten van mensenkinderen. Onze tweede gedachte, de taal die de Geest spreekt. Er staat dat diegenen die vervuld werden met de Heilige Geest, die begonnen te spreken. En met welke taal begonnen zij te spreken? Met andere talen. Dus de Heilige Geest, jongens en meisjes, spreekt niet één taal, maar de Heilige Geest spreekt veel talen. We zullen straks horen, de Heilige Geest spreekt alle talen. En onze derde gedachte, de instrumenten die de Geest gebruikt. Het slot van het vierde vers, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dus de Heilige Geest spreekt niet onmiddellijk, maar de Heilige Geest spreekt middelijk. Hij maakt gebruik van instrumenten, van mensen. En letten we erop welke instrumenten dat de Heere gebruikt. Gemeente, vandaag is het Pinksteren. Het Pinksterfeest is al een heel oud feest. Het is veel ouder dan die grote Pinksterdag waar wij vanmorgen bij stilstaan. Het Pinksterfeest in Jeruzalem. Het Pinksterfeest bestond allang. Het wordt ook wel genoemd het feest van de eerstelingen in het Oude Testament. Of het wekenfeest. Het Pinksterfeest was niet alleen een kerkelijk feest, het is niet alleen een geestelijk feest, maar zoals de Sabbat, de rustdag voor het Joodse volk verbonden was met het hele dagelijkse leven, zo was het ook met de kerkelijke feesten. Zij vormden geen scheiding. Het Pinksterfeest was ook een oogstfeest. Het viel helemaal samen met de oogst die ieder jaar gehouden werd. En dat is ook zo met de andere drie grote kerkelijke feesten. De oogst begon eigenlijk met het paasfeest. Dan was het eerste graan was geoogst. En het graan dat het eerste rijp is, dat is de gerstenoogst. En met het paasfeest werd de eerste garf van de gerstenoogst, die werd aan de Heere geofferd. En die eerste garf die vertegenwoordigde de hele oogst die nog komen moest. En bij het Pinksterfeest, dan zijn we 7 weken verder, want het is 50 dagen na Pasen is het Pinksteren. Pinksteren betekent ook 50ste. De 50ste dag na Pasen. Op het Pinksterfeest werd de tarweoogst gevierd. En de eerste broden gebakken van de tarweoogst, de eerste 2 broden, die werden aan de Heere geofferd. En met het loofhuttenfeest, dan was de oogst nog weer verder. Dan werd de oogst eigenlijk afgesloten. Het laatste waren de druiven rijp en de olijven. Het loofhuttenfeest is het feest van de wijnoogst en van de olieoogst. En die eerstelingen die aan de Heere geofferd werden, die zagen erop, er komt nog meer, dit is het begin. En zoals die eerstelingen voor de Heere bestemd zijn, zo zal ook de oogst die nog komen zal voor de Heere bestemd zijn. En wat krijgt dat een diepte, gemeente, op die grote Pinksterdag. Het is een geestelijke oogst. De eerste 3000 zijn ingezameld. En zij vertegenwoordigen de hele oogst. Er zullen er nog veel meer komen. Zij zijn slechts het begin. En daarom zingen we ook vaak met Pinksteren. Och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. De Pinksterdag is een heel moedgevende dag. Laat zien dat de oogst nog niet ten einde is. Ook vandaag niet. En gemeente, hoe doet de Heere dat dan? Hoe zijn dan die eerste 3000 geoogst? Dat doet de Heere door zijn woord. Dat zullen we ook vanmorgen horen. We hebben gezongen uit Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Er is heel veel wat we vandaag niet hebben. We hebben niet zo'n tempel als in Jeruzalem. Er is heel veel veranderd sinds die tijd. De tempel ligt in puin, zoals u weet. Maar we hebben het woord. En het woord, dat is het belangrijkste. We zullen zien, dat is het middel. Op de Pinksterdag werden de mensen niet toegebracht door dat geluid van die geweldig gedreven wind. Dat krijgt vaak heel veel aandacht. Maar dat is maar een beeld. De mensen werden niet toegebracht door die vurige tongen. Daardoor zijn geen mensen bekeerd, dat is maar een beeld. Maar de mensen werden bekeerd door het woord. De gemeente, datzelfde woord, dat mag ook vanmorgen nog gepredikt worden. Maar dat woord, dat behoeft de geest. En dat is waar we op deze Pinksterdag naar uitzien. Dat is waar u, als het goed is, ook om gevraagd hebt. En dan lezen we in onze teksten, werden allen vervuld met de Heilige Geest. Onze eerste gedachte, waar komt de Heilige Geest? Nou, er zijn verschillende dingen van te zeggen. In de eerste plaats, de Heilige Geest komt in de tempel. Want die mensen waar we het over hebben, die vervuld worden met de Heilige Geest, waar zijn die mensen? Ze zijn in de tempel. Ze zijn eendrachtiglijk bijeen. Een schare van 120 personen. Jongens en meisjes, de Heere had de Heilige Geest ook wel uit kunnen storten op een andere plaats. De Heere had de Heilige Geest ook uit kunnen storten op de berg Tabor. Want daar liggen ook hele mooie herinneringen. De Heere had de Heilige Geest ook kunnen uitstorten op de Olijfberg. Want daar is de Heere Jezus ten hemel gevaren. Op dat moment zullen er ook mensen op de Olijfberg zijn geweest, denk ik. Toen de Heere zijn Heilige Geest uitgestort heeft in de Pinksterdag. De Heere had de Heilige Geest ook uit kunnen storten in een van de dorpjes bij de Zee van Tiberias. Daar zijn ook zoveel wonderen gebeurd. Maar de Heere stort de Heilige Geest uit in zijn huis. In de tempel. In zijn inzettingen. Degenen die daar niet waren, die hebben het niet meegemaakt. Degenen die op dat moment op de Olijfberg waren of die op de Tabor waren, die hebben de uitstorting van de Heilige Geest niet meegemaakt. De Heere heeft het gedaan in zijn inzettingen, in zijn huis. En dat is voor ons vanmorgen, gemeente, ook een grote les. Als iemand de werkingen van de Heilige Geest wil ervaren, waar moet je dan zijn? Dan moet je in Gods huis zijn, in zijn inzettingen. De Heere bindt ons aan zijn inzettingen. En dat wil niet zeggen dat mensen die vanmorgen verhinderd zijn, de gaven van de Heilige Geest niet kunnen ontvangen. want de Heere zelf is niet gebonden aan zijn huis. Dat weten we ook. En ik geloof als er mensen zijn die thuis met ons meeluisteren en die zo graag vanmorgen in ons midden zouden zijn, dat de Heere hen vandaag ook zijn zegen kan geven. Maar Pinksteren leert ons wel dat de Heere zijn inzettingen zegent. Het ware te wensen dat we daar vanmorgen ook allemaal naar uit zouden zien. We zijn met heel veel mensen bijeen. Maar in de tempel waren er nog veel meer. En de Heilige Geest die vervulde het hele huis waar zij zaten. Dat is wat. Tot in alle hoeken van de tempel, zelfs in de bijgebouwtjes van de tempel, was dat geluid van die geweldig gedreven wind te horen. En zo is het ook vanmorgen, gemeente. We zijn niet met te veel gekomen. Dat zien we op de Pinksterdag. Is ons gebed of de Heere het hele huis wil vervullen. Waar komt de Heilige Geest? Want de eerste gedachte is nog niet af. De Heilige Geest komt niet alleen in het huis waar zij waren, maar meer, de Heilige Geest komt in de harten. Er staat in onze tekst, en zij werden vervuld met de Heilige Geest. Zij allen werden vervuld. Dat is noodzakelijk. Want als de Heilige Geest vanmorgen het huis vervuld heeft, maar niet uw hart, dan gaat u straks naar huis, maar dan bent u nog precies dezelfde. Niet iedereen is op de Pinksterdag bekeerd. Er zijn ook heel veel spotters geweest op de Pinksterdag. Godsdienstige mensen, maar die toch door het woord niet geraakt zijn. En zo is het ook vanmorgen. Al is de Heilige Geest werkzaam in de gemeente, dan betekent dat nog niet, gemeente, dat het ook in ons hart is. Dat zijn twee dingen, huis en hart. En we moeten smeken om de werking van de Heilige Geest in het hart. Dat hebben de apostelen gedaan. Ze hebben gesmeekt. Ze waren eendrachtiglijk bijeen in bidden en smeken. Ze kenden de werkingen van de Heilige Geest. De Heilige Geest was al in hun hart, zeker. Maar zoals de Heilige Geest zich nu gaat openbaren, zo kenden ze hem niet. Pinkster is het feest van de volheid. Ze mochten nu de persoon van de Heilige Geest leren kennen. Daar is heel veel van te zeggen, maar ik hoop daar vanmiddag een aparte preek over te houden, wat dat nu precies is. En daarom wil ik daar vanmorgen maar kort over zijn, gemeente. Maar de Heilige Geest, die is aanwezig in het hart van de apostelen. De trooster komt en ze kennen hem op dat moment als de trooster. Dat is wat. Want het waren ook maar gewone mensen. Het waren ook zondige mensen, daar zijn we wel achter gekomen. Dat de Heilige Geest, nou niet in reine en heilige harten kwam. Maar dat hij kwam in de harten van zondaren. De Heer Jezus kwam in de beestenstal. En de Heilige Geest komt in zondige harten. O, wat heeft God toch bewogen om dat te doen? Dat wonder van Pinksteren, dat is niet te bevatten. Het hart van de apostelen. Maar niet alleen van de apostelen. De Heilige Geest kwam ook in de harten van mensen, jongens en meisjes, die er helemaal niet op zaten te wachten. Mensen die wel naar het huis van de Heere gekomen waren, maar niet om de Heilige Geest. Ze waren naar het huis gekomen omdat ze Joden waren. Omdat het nou eenmaal zo hoorde, zo zijn ze opgevoed en zo moest het, volgens de Tora. En daarom kwamen ze ook, maar ja, niet uitziende, niet biddende, genoeg aan de gewoonte. En misschien zijn de meeste mensen vanmorgen ook wel zo naar de kerk gekomen. Het is zondag, het is Pinksteren, dus natuurlijk ga je naar de kerk, maar dat ik nou vanmorgen op mijn knieën gelegen heb, Of dat ik nou in de achterliggende dagen daar constant mee bezig geweest ben. Of dat ik gevoel dat het werk van de Heilige Geest noodzakelijk is. En weet u wat nou het wonder is? Dat de Heilige Geest zelfs kwam in de harten van 3000 mensen. Die geestelijk dood waren. Ik zal water gieten op de dorstige. Maar de Heer had ook gezegd, ik zal stromen gieten op het droge, op het harde, op het dode, op het onvruchtbare. De gemeente, dat kan vanmorgen ook gebeuren. Misschien zijn er wel jongens en meisjes naar de kerk gekomen die er helemaal geen zin in hebben. Misschien wel met tegenzin. Je zegt van Pinkst, dat is weer 3 keer kerk, altijd maar kerk. Met kerstfeest hebben we al zoveel kerken, dan met Pinksterfeest ook. Andere jongens die een vrije dag hebben, die hoeven helemaal niet naar de kerk. Als de Heilige Geest vanmorgen gaat werken in je hart, dan zul je je hele verdere leven de Heere erkennen dat je hier vandaag mocht zijn op deze Pinksterdag. In het huis van de Heere, in de inzettingen van de Heere, onder het woord van de Heere. Want dat is het middel. Wees maar blij dat je hier mag zitten. Terwijl er zoveel mensen zijn op deze mooie Pinksterzondag. Die de natuur ingaan en die de zondag doorbrengen in ontspanning, maar niet onder het woord. De Heere bindt ons aan de middelen. Hoe kun je dat nou weten? Of de Heilige Geest ook in je hart woont en werkt. Hoe begint dat? Nou, dat zie je op de Pinksterdag. Dat begint met verslagenheid. Deze 3000, zij werden door de Heilige Geest doorstoken, staat er letterlijk. Het woord der prediking heeft hen doorstoken. Als de Heilige Geest in uw hart gewerkt heeft, gemeente, dan zit er een wond. Een wond, die krijg je niet meer dicht. Dan ben je in rouw en dan kan niemand je troosten. Verslagen van hart, omdat we tegen God gezondigd hebben. Want dat doet de Heilige Geest, hij gaat mensen overtuigen. Is dat zo in ons hart? Klagen wij onszelf aan? Zitten we hier vanmorgen in de kerk als zondaren en zondaressen? En als u dat niet beleefd hebt, dan is de Heilige Geest niet in u. Smeek dan of het zwaard van het woord kracht mag doen in uw leven. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Maar nog meer, de Heilige Geest vervult niet alleen het hart. Maar de Heilige Geest vervult ook de mond. Als de Heilige Geest nou alleen in het hart van de apostelen gekomen was, dan hadden we er niks van geweten. Dan hadden wij het wonder van Pinksteren nooit in de Bijbel gelezen. Dan had Handelingen 2 er zo niet kunnen staan. Maar de Heilige Geest vervult ook hun mond. We zien op de Pinksterdag dat hart en mond samengaan. En juist die mond, juist die tongen, die wil de Heere gebruiken. We zullen dat straks zien in onze derde gedachte, welke instrumenten dat de Heere gebruikt. De apostelen gaan spreken. Ze kunnen niet zwijgen. De mensen, ik heb het al gezegd, de mensen worden niet bekeerd door de stormwind. Het geluid van de stormwind. De mensen worden niet bekeerd door de vurige tongen, maar de mensen worden bekeerd door het woord. Wat uit het mond van de discipelen uitgaat, dat brengt zaligmakende beroering. Al het andere hoeven we niet naar terug te verlangen. Maar dat woord, is dat woord u lief geworden? Die tekenen hebben spoedig plaatsgemaakt voor de prediking. De gewone prediking, de eenvoudige prediking, zonder bijzonderheden. Dat doet het. Dat moet het doen. En dat is voor de bekeerlingen gebruikt. Ook hun mond gaat open. Ze kunnen er ook niet van zwijgen. Ze gaan zichzelf aanklagen. De vruchten komen ook in het spreken openbaar. De taal die zij spreken, zowel de apostelen als ook de bekeerlingen, is de taal van de Heilige Geest. Onze eerste gedachte. De plaats waar de Geest komt. We gaan naar onze tweede gedachte, de taal die de Geest spreekt. Want er staat, en zij en begonnen te spreken met andere talen. Dat zijn degene in wie de Heilige Geest is. Dus de Heilige Geest die spreekt hier door deze mensen heen. Blijkbaar spreekt de Heilige Geest meerdere talen. Er zijn mensen die twee talen kunnen spreken, dat is knap. Er zijn wel mensen die zes talen kunnen spreken. Dat is helemaal knap. Maar de Heilige Geest die spreekt meer talen. In het Oude Testament lijkt het alsof de Heilige Geest alleen de taal spreekt van het Joodse volk. Want de andere volken die moesten Gods woord missen. Zoals de Heere met het Joodse volk handelde, zo handelde hij niet met andere volken. Maar Pinksteren leert ons dat de Pinkstergeest meertalig is. De gemeente, dat is belangrijk. En waarom is dat belangrijk? Omdat wij die taal van de Heilige Geest anders niet zouden kunnen horen en verstaan. Pinksterdag wijst ons terug op de verschrikkelijke hoogmoed van de mens. Wij hebben wat stuk gemaakt. Wij hebben ons en onze nakomelingen in gevaar gebracht. We hebben ons losgerukt van, niet alleen van God, maar we hebben ons ook losgerukt van het woord van God. Denk eens aan de geschiedenis, jongens en meisjes, van Genesis 11. Wat staat daar dan? Nou, de torenbouw van Babel. Mensen wilden een toren bouwen zo hoog dat het opperste van die toren tot in de hemel kwam. De Heere heeft de mens uit het paradijs gestuurd. En die mens die uit het paradijs gestuurd is, die neemt daar geen genoegen mee. En die denkt een toren te kunnen bouwen tot in de hemel. Om toch nog altijd als God te willen zijn. Die grenzeloze hoogmoed van de mens. En dan gaat de Heere dat verhinderen. De Heere zegt dat zal niet gebeuren. En dat doet de Heere op een hele ingrijpende wijze. Van het ene op het andere moment verandert de Heere de taal van mensen. Eerst was de aarde van enerlei spraak. 1700 jaar hebben de mensen elkaar op aarde allemaal kunnen verstaan. Er was maar één taal. En op dat ogenblik, om de mens tegen te houden, verstoort de Heere de taal. De mensen begrijpen elkaar niet meer. En sommige mensen begrijpen elkaar wel. Die mensen gaan bij elkaar wonen. Zo ontstaan de verschillende volken. Dat komt door onze zonde. Dat komt door onze hoogmoed. En gemeente, die verwarring, die is er vandaag de dag nog. Ondanks alle uitvindingen die er op dat gebied ook gedaan worden. Maar de verwarring op deze wereld is nog groot. En de gevolgen daarvan ondervinden wij iedere dag. En dat is een hele grote belemmering in de voortgang van het woord van God. In het begin van de Bijbel ging het over van vader op zoon. En wij hebben een duisternis op deze aarde gebracht. Onder het Joodse volk is het woord doorgegaan, maar daarbuiten. De boodschap werd niet meer begrepen, aangrijpend. En nu zijn op de Pinksterdag, er zijn er Joden bijeen van verschillende plaatsen. De Joden leefden toen al in diaspora door de vervolgingen. En ter gelegenheid van het Pinksterfeest zijn ze gekomen. Want dat was het woord van de Heere naar het huis van de Heere in Jeruzalem. Er zijn wegvoeringen geweest. Het volk is naar Assyrië gevoerd. Het volk is naar Babel gevoerd. De gemeenten zijn uit elkaar geslagen door de vervolgingen. En op die Pinksterdag dan zijn daar Joden bijeen. Gemeenten van over de hele toenmalige wereld. Voor vandaag zouden we kunnen noemen landen als Iran en Irak en Turkije en Egypte en Arabië en zelfs Noord-Afrika. Daar kwamen de mensen op de Pinksterdag allemaal vandaan. En we zeggen, het is ongelooflijk. Mensen uit hele verschillende culturen, uit hele verschillende maatschappijen. En dan begint op de Pinksterdag de opheffing van de spraakverwarring. Het wonder op de Pinksterdag is niet een luisterwonder, is niet een hoorwonder. Dat er maar één spreker is en dat al die mensen het in hun eigen taal horen, zoals dat vandaag wel eens gebeurt. Als het vertaald wordt door tussenvertalers, dan is er één spreker. En die ene spreker die kan wel in 6 talen ondertussen vertaald worden. Nee, het is een spraakwonder wat er gebeurt op de Pinksterdag. De discipelen gaan geleid door de Heilige Geest al die vreemde talen spreken, zodat die verschillende mensen hun eigen taal terughoren. Ze zeggen, hé, dat is onze taal. En een ander zegt, dat is onze taal. Letterlijk staat er zelfs dat zij het horen in hun eigen dialect. Zo nauwkeurig is het zelfs dat ze, want ook in het dialect kun je soms grote missers maken door iets verkeerd op te vatten. Maar ze horen het zelfs in hun eigen dialect. Dat is ongelooflijk. Dat de discipelen zonder dat ze bestudeerd hebben de woorden plotseling kennen. De zinsvolgorde plotseling kennen. De klemtoon plotseling goed weten te leggen. Het is allemaal door de Heilige Geest. De Heere die de taalverschillen deed ontstaan, die is ook bij machten, dat zien we hier, om dat in één ogenblik weg te nemen. In één ogenblik. Laten we daar niet te gering over denken. En ja, dat is een extraordinaire werking van de Heilige Geest. Wat hier gebeurt, dat is eenmalig. Maar dat heeft ons wel wat te zeggen. En dat heeft de aanwezigen zo verwonderd. Het is ons voorgelezen. Ze zeggen in het 7e vers, ze ontzetten zich alle en ze verwonderden zich. Zeggende tot elkander, ziet zij niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië en delen van Libië, hetwelk bij Cyrene ligt. En uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. 15 volken zijn daar vertegenwoordigd. 15 talen zijn daar bijeengekomen. En ze gaan naar huis straks als ze de boodschap gehoord hebben. Kijk, wat hier op de Pinksterdag gebeurt, gemeente, dat heeft vooral symbolische betekenis. Net zo goed als de wind en net zo goed als de tongen. Zo is het eigenlijk ook met dit taalwonder. Want straks dan is er maar één spreker meer en dat is Petrus. En ik krijg de indruk dat ze hem allemaal verstaan. Als hij spreekt in de Aramese taal. De Joden kenden de taal van Gods woord, ze kenden het Hebreeuws. En het Aramees is een dialect van het Hebreeuws. De Joden ook in de diaspora, die lazen in de heilige boeken. Ze kenden de Torah. Ze kunnen Petrus verstaan. Die taal die werd ook in de verstrooiing geleerd. En als ze het Hebreeuws niet meer zouden verstaan, dan zouden ze toch nog wel het Grieks verstaan, de wereldtaal in die dagen, het Koine Grieks. Ik denk als ik in deze preek vanmorgen verder ga in het Engels, dat er een deel van de gemeente het niet meer verstaat, maar een groot deel zal het ook kunnen verstaan. Het is de wereldtaal, waarbij je veel mensen kunt vergelijken. Dus waarom gebeurt het dan eigenlijk, zou je zeggen? Waarom volstaat de Heilige Geest niet en in het Aramees en in het Grieks? Als die twee talen nou gesproken werden op de Pinksterdag, nou dan denk ik dat iedereen wel de boodschap had kunnen horen. Maar wat hier gebeurt, gemeente, dat is symbolisch. Wat hier gebeurt, dat is profetisch. Wat hier gebeurt, dat is dat de Heilige Geest laat zien dat het woord zal uitgaan naar alle landen. En dat er geen taal uitgesloten is voor de Heilige Geest om de boodschap in het hart te brengen. Dat hij werkt door de scheidsmuren heen die wij hebben opgetrokken. Wij hebben zoveel muren opgetrokken. Dat is in Babel al begonnen. En dat is tot vandaag de dag toe zoveel muren. En de Heilige Geest die gaat dwars door die muren heen. Ook in het kerkelijke leven soms. De Heilige Geest is daaraan niet gebonden. Hij kan dat ene woord in alle talen doen horen. En al die volken tot één volk maken. Wat een wonder, gemeente, dat het woord ook vanmorgen gewoon in de taal mag klinken die u kan verstaan. Verstaanbare woorden. Heeft u dat wel eens verwonderd? Zeker kanseltaal, dat is wat anders dan straattaal. Kansel is een zekere eerbied. En er zal hier en daar eens een ouderwets woordje tussen zitten, jongens en meisjes misschien. Dat komt ook omdat de Bijbel een oud boek is. Misschien is er af en toe een woord in de preek wat je niet kunt begrijpen. Moet je dat thuis aan je ouders vragen? Talen veranderen zo snel. Maar toch het grootste gedeelte van de boodschap kun je begrijpen, kun je goed volgen. Is dat wel eens een wonder voor je geworden? Dat de Heere hier ook in deze lage landen zijn woord gegeven heeft in zo'n zuivere vertaling. En dat hij zijn knechten uitzendt om in je eigen taal, je hoeft er helemaal geen moeite voor te doen. Het is helemaal niet zo dat je eerst Grieks moet leren of Hebreeuws moet leren om de boodschap van de Bijbel te leren kennen. Eigenlijk, als dat nou zou moeten, dan zouden we dat ervoor over moeten hebben. Maar dat hoeft niet eens, dat hoeft niet eens. De Heere geeft het in onze eigen taal. Maar wat doet die boodschap? Dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het zal wat zijn als de Heere zegt, ik heb knechten naar u toegezonden. Die hebben uw taal gesproken. U hebt er gewoon naar kunnen luisteren zondag, zonder dat u het allemaal uitgezocht had. En wat heeft het in uw leven gedaan? De Heere werkt onder verschillende volken. En weet u wat de profetische betekenis is van deze Pinksterdag? De Heilige Geest geeft hier een voorsmaak van hoe het nou straks in de hemel zal zijn. De hemel zou niet een hemel zijn als de mensen die in de hemel zijn elkaar daar niet meer konden begrijpen. Maar in één klap zou je kunnen zeggen is het taalprobleem daar opgelost. De Heilige Geest laat zien dat hij dat kan. In de hemel, daar zullen ze één taal spreken. Daar zullen ze elkaar verstaan. Want anders zou de hemel geen hemel zijn. Daar zal weer de eenheid zijn die er vroeger was in het paradijs. En die wij door onze zonde verstoord hebben, gemeente. Wat een verdriet heeft die scheiding der talen al teweeg gebracht. Wat is het een belemmering geweest voor de voortgang van Gods woord. Wat een inspanningen zijn er nodig geweest om dat woord te krijgen op de zendingsvelden. Mensen hebben daar hun leven aan besteed om een Bijbelvertaling voor elkaar te kunnen krijgen. Zo moeilijk. Maar straks in de hemel, daar zullen Gods kinderen elkaar weer verstaan. En hier op aarde zie je dat al een beetje gebeuren. Er wordt wel eens gesproken over de talen Kanaans. Dat is niet een bepaalde taal waar je een bepaalde grammatica van hebt, die je uit een boekje kunt leren. Maar daar wordt eigenlijk mee bedoeld dat Gods kinderen elkaar verstaan, zelfs al spreken ze nog een andere taal. Maar ook al komen ze van de andere kant van de aarde. Als het gaat over geestelijke dingen, als het gaat over hoe de Heere werkt in het hart, dan begrijpen ze elkaar. En soms dan kunnen ze geen woord wisselen, maar kunnen ze door bepaalde dingen toch duidelijk maken wat er in hun leven is gebeurd. Zoals ik wel eens gehoord heb van een van de zendingsdeputaten die in gesprek was met iemand op het zendingsveld en die kon zich ook niet uitdrukken, want ze verstonden elkaar niet. En op een gegeven moment, jongens en meisjes, liep die man van het zendingsveld, die liep naar een vuurtje toe. En er lagen daar wat geblakerde takken hout in het vuurtje. En die man die rukte zo'n tak uit het vuur en toen wees hij naar zichzelf. De Heere had hem als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Kijk, en dat werk des Heren, dat leren al Gods kinderen kennen, daar is een eenheid. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Die eenheid, die is er en die wordt beleefd soms over de kerkmuren heen, echt waar. Er is maar één kerk. Hoewel er soms toch nog verschillende talen gesproken worden. Maar straks zal dat allemaal weg zijn, dat laat het Pinksterfeest zien. In de hemelse tempel, daar zullen ze allemaal in dezelfde taal God groot maken. Zullen we daar ook bij zijn? Dan is wel de vraag wat het woord hier in ons leven heeft gedaan. Want de geest werkt middelijk, onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 87 en daarvan het tweede en het derde vers. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen. En het derde, de Filistijn, de Tyriër, de Moren. Psalm 87, vers 2 en 3. derde gedachte de instrumenten die de geest gebruikt. De Heilige Geest werkt middelijk. Dat zien we op de Pinksterdag. De Heilige Geest gebruikt instrumenten. De Heilige Geest gebruikt mensen. Met eerbied gezegd, gemeente, de Heilige Geest had ook met een grote stem door de tempel kunnen roepen. Maar dat doet de Heilige Geest niet. Hij maakt gebruik van middelen, van tongen. En wat voor mensen dan? Wat voor instrumenten? Wie zijn die hun, waar hierover gesproken wordt? Dat zijn Galileërs. Wat? Ja, dat zijn Galileërs. Dat zijn eenvoudige vissersmannen. Die door de Heere geroepen zijn. Ga dan heen. Onderwijst al de volken. Dezelfde dopen in de naam des Vaders. Ze zullen ook wel eens gedacht hebben, hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou? Kunnen we niet. Ja, maar hij had ook gezegd, ziet, ik ben met u lieden al de dagen. En dat mogen ze op de Pinksterdag ervaren. Ik ben met u lieden. Het zijn hele eenvoudige mensen. En gemeente, dat maakt dat wonder nou nog des te groter. Dat deze mensen zijn die al die verschillende talen spreken. Als daar nou professoren hadden gestaan. Of daar hadden taalkenners gestaan. Of ja, dan was het eigenlijk toch niet zo'n groot wonder geweest. Het was wel knap geweest van die mensen dat ze dat hebben kunnen doen. Het is altijd knap als iemand een andere taal kan spreken. Zo om kan schakelen van de ene op. Dat had wel knap geweest, maar deze mensen kenden die talen helemaal niet. Deze mensen kenden alleen hun moedertaal. Deze mensen hebben nooit deze talen geleerd. En deze mensen gebruikt de Heere, de Heilige Geest, eenvoudige mensen, Galileërs. Zo werkt de Heilige Geest. De Heilige Geest gebruikt geringe middelen. De Heilige Geest gebruikt verachte middelen. De Heilige Geest gebruikt middelen die wij af zouden keuren, opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet ons. Niemand kan dit straks aan de apostelen toeschrijven. Niemand. Maar dit is een werk van de Heilige Geest. Instrumenten zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dus niet op een andere wijze, geen andere dingen, geen andere woorden, geen andere uitdrukking dan de Heilige Geest hen gaf uit te spreken. Wat betekent dat? Dat betekent dat het denk ik heel ordelijk geweest zal zijn. Want de Heilige Geestgemeente werkt ordelijk. Ik denk niet dat al de apostelen zomaar door elkaar geschreeuwd hebben. Maar ik denk dat de een na de ander gesproken heeft. Het is geen chaos geweest op de Pinksterdag. Wij maken er vaak een chaos van. Maar God maakt er geen chaos van. De Heilige Geest werkt ordelijk. God werkt ordelijk. En zo heeft hij de woorden in de mond gelegd van zijn knechten. Zo hebben ze dingen gezegd die ze niet voorbereid hadden. Maar die de Heilige Geest hen liet zeggen. Zo is het nog, gemeente. Het moet ordelijk zijn. Preek moet ook ordelijk zijn. Een dominee kan allerlei dingen gaan staan roepen in de gemeente. En ik kan mij laten leiden door het gevoel. En dan kunnen mensen denken, nou, dat was de leiding van de Heilige Geest. Het aparte wordt vaak gezien als de leiding van de Heilige Geest. Want dat spreekt mensen aan. Maar je kunt beter het ordelijke zien als het werk van de Heilige Geest. Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Het was geen puinhoop. Het was ook verstaanbaar. Het waren geen vreemde klanken die ze uitstoten, die niemand begreep. Wat heb je daaraan? De Heilige Geest leert ook mensen spreken in een verstaanbare taal, heel eenvoudig. En het zal heerlijk geweest zijn voor hen om dat te doen. Want ze waren daar helemaal bij betrokken. Ze hebben het niet gedaan als een postbode die een brief door de bus stopt waarvan hij de inhoud niet kent. Of een notaris die een akte voorleest waar hij zelf niet bij betrokken is. Maar dit waren begenadigde mensen. Ze kenden het wonder waar ze over spraken. En dat heeft beslag gelegd. Veel meer beslag dan dat er engelen voor gebruikt zouden zijn die niet wisten waar het over ging. En het is groot van inhoud geweest. Die inhoud was zo groot dat het al groot was als ze dat alleen al in hun eigen taal gezegd hadden. Maar dat ze dat ook nog eens in verschillende talen gedaan hebben, dat is helemaal onbevattelijk. Zoals de geest hen gaf uit te spreken. De kanttekening zegt, het Griekse woord betekent enige treffelijke zaken of spreuken voortbrengen. En wat zijn die treffelijke zaken geweest? Daar hoeven we ook niet naar te gissen. De grote werken Gods. De kanttekening trekt de lijn naar het 11e vers, naar Handelingen 2 vers 11. Daar staat, hoe horen wij hen in onze talen de grote werken Gods spreken? Dat hebben de discipelen in het eerst gedaan. Ze hebben gepreekt, je zou kunnen zeggen, van boven naar beneden. De grote werken Gods. Dat is een prediking waar vaak veel kritiek op is. Heel veel mensen willen een prediking van beneden naar boven. De grote werken van de mensen, vanuit de mens uit naar God. Dat is een prediking, gemeente, die vindt veel aanhang in onze tijd. Als dat gepreekt wordt, dan zie je een gemeente soms als een paddenstoel uit de grond schieten. Maar soms ook na korte tijd weer verdwijnen, want het houdt geen stand. Het houdt echt geen stand. Hier zien we hoe de Heilige Geest leert preken. En daar krijg je de Heere in mee. Dat mogen Gods knechten altijd ervaren. Daar krijg je de Heere in mee. Als je goed van Hem mag spreken en zijn werk mag verheffen. En dat geeft ook een gemeente moed. En dan kan het nog, gemeente, dan kan het nog. Van ons kan het niet. Van onze kant kan het niet. Van onze kant is het een verloren zaak. Maar de grote werken Gods, ze hebben gesproken in de verschillende talen over het werk van de Vader. Ze hebben gesproken over Gods verkiezend welbehagen. Als dat er niet was, dan was het verloren. De verkiezing is een poort waardoor de zaligheid nog mogelijk is. Ze hebben gesproken hoe dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft naar deze vervloekte aarde, de liefde des Vaders. Ze hebben gesproken over de Zoon, de grote werken van de Zoon. Ze hebben gesproken over Bethlehem, over Goede Vrijdag, over Pasen. Over de Olijfberg, grote werken Gods. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk die Jezus die gij gekruist hebt. Ze hebben gesproken over het werk van de Geest, wat ze zelf kenden en wat ook op deze dag zo krachtig zich openbaarde. Ze hebben God op het hoogst verheerlijkt. En de zon daar op het diepst vernedert. En gemeente, als het over deze dingen gaat, dan is de taal altijd te arm. Altijd te arm. Al zou ik 7 talen spreken, ik spreek ze niet, voor de duidelijkheid. Maar al zou ik 7 talen spreken, dan zou het mij nog niet lukken om de grote werken Gods te prediken. Want onze woorden zijn te arm. Daar moeten Gods knechten nog aan beginnen, ook al zouden ze jaren op de preekstoel staan. En daarom is het groot dat er weer een Pinksterdag mag zijn, dat die boodschap ook na al die jaren weer gebracht mag worden. Grote werken Gods. En wat heeft die prediking nou gedaan? Nou, er waren mensen die werden verslagen in het hart. Door schuld besef toen Petrus ook gezegd heeft, wie zij nou waren. Die gij gekruist hebt. Die pijl die is naar binnen gegaan. Door schuld besef getroffen en verslagen. Gemeente, ik moet het u aanzeggen. En wat doet zo'n boodschap dan vanmorgen? Het zal wat zijn als de Heere zegt, straks nou heb ik het je in je eigen taal door die dominee laten vertellen wie je bent. Dat je geen haar beter bent dan het Joodse volk dat geroepen heeft, kruist hem, kruist hem. Maar je hebt het niet geloofd. Je hebt altijd verwachting van jezelf gehouden. Je hebt de ellende van de mens niet geloofd, zal het zijn, gemeente. Als de Heere ons zo nabij gekomen is, vraag toch om ontdekkend licht, vraag toch om uw hart te leren kennen. Pinksterdag voor die 3000 was mannen broeders. We weten het niet meer. Wat zullen we doen? Daar kun je jaloers op wezen op die mensen, jongens en meisjes. Het was het werk van de Heere. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar er was ook spot. Deze zijn vol zoete wijns. Die mensen hebben het wonder niet bevat. Wat wil toch dit zijn? De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. En dan wordt het maar bespottelijk gemaakt. Wat is dat ook verschrikkelijk. En dat gebeurt hier door kerkmensen. Dat gebeurt hier door vrome Joden die wel naar de tempel gekomen zijn, maar die er ten diepste niets van verstaan. Wat is dat ontzaggelijk, en dat gebeurt ook nog in woord en geschrift, dat de bevinding van Gods kinderen en de grote werken Gods bespottelijk worden gemaakt. Kent u de werkingen van de Heilige Geest? Want dat mogen we vast en zeker geloven en ook wel eens ervaren op de preekstoel en ik hoop ook u in de gemeente, dat diezelfde geest nog werkt. En diezelfde grote werken nog geschieden in de harten van zondige mensen, kinderen. Echt jongens en meisjes, de Heere werkt nog. De Heere heeft zijn Heilige Geest op aarde gelaten. De Heere zendt zijn knechten nog uit. Het woord moet het doen. Zul je je plaats niet leeg laten, gemeente? We hebben er over gesproken op de gemeenteavond. We leggen het opnieuw aan uw hart. Het is het middel. Het eenvoudige middel. U zegt, ja, ik heb er geen verwachting van. Nee, van het middel moet u ook geen verwachting hebben. Van de dominee moet u ook geen verwachting hebben. Maar het woord en de geest. En als de Heere zijn geest aan dat woord paart, als dat één keer gebeurd is in uw leven, dan krijg je dat huis van de Heere zo lief. Dan zeg je, daar gebeurt het. Daar moet ik wezen, hoe brandde mijn genegenheid. Om zere voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. De Pinkstergeest, och schond gij mij. In spreken en luisteren. Ook op deze Pinksterdagen de hulp van uw geest. Amen.